Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2 en half 4 te beluisteren bij Max op NPO Radio 1. Aandacht deze week voor een bijzonder politieproject in Oost-Brabant. Daar helpen burgers en een gewone baan in hun vrije tijd de politie met het oplossen van allerlei misdrijven. Regisseur Jan van Manen en burgerregisseur Olaf van der Harst schoven bij ons aan in Villa VDB. Martijn Burgers dan. Hij is een Nederlandse truffeljager en hij nam ons mee naar de criminele wereld van de truffels. In Italië loopt die zoektocht naar dat peperdure ingrediënt namelijk steeds vaker uit de hand. En je kan in Nederland ook truffels vinden. In de historische rubriek Terug naar toen gingen we terug naar 21 februari 1965... Op die dag werd burgerrechtenactivist Malcolm X doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een toespraak in Harlem, New York. Over zijn betekenis schoof Nikita Crowell aan. Die is onderzoeker bij de Black Archives. En tattooartiest Joey Bone vindt dat de meeste kinderboeken veel te eenzijdig zijn. En daarom besloot hij zelf maar een kinderboek te schrijven. Met in de hoofdrol een vader vol tatoeages. Ja, bijzonder politieproject in Oost-Brabant. Daar helpen burgers in hun vrije tijd de politie met het oplossen van zaken. Het zijn dus een soort van burgerrechercheurs. En dat doen zij onder leiding van een ervaren rechercheur, Jan van Manen. Hartelijk welkom. Wat doen die burgerrechercheurs?
Die verrichten volledig rechercheonderzoek. Weliswaar onder supervisie, met onder begeleiding van een tactisch rechercheur, een politieman en mij. Wij zijn allebei politiemensen. Maar zij verdoen alle zaken die in een normaal opsporingsonderzoek voorkomen, verrichten ze.
Maar is dat dan omdat er te weinig rechercheurs zijn? Ja, dat is zo, want die oproep hebben we al eens vaker gehoord. Of is het gewoon ook om eens een frisse blik op zo'n zaak te krijgen?
Beide. Beide. Er is natuurlijk een tekort aan rechercheurs. Veel zaken blijven liggen of lopen vertraging op. En we willen ook gewoon een andere blik op zaken krijgen. Is het mogelijk om langs een andere weg tot oplossing van zaken te komen?
Ik kan me zo voorstellen dat u wel ook een beetje zoekt naar bepaalde type mensen.
Ja, het belang van zo'n onderzoeksteam is dat je diversiteit hebt binnen je team. Dus dat je mensen met verschillende achtergronden hebt die ook op een verschillende manier naar zaken kunnen kijken. En daar is ook op geselecteerd.
En ze worden ook nog een beetje getraind ook?
Worden ook getraind. Ze krijgen ook natuurlijk een opleiding, zodat ze aan alle criteria kunnen voldoen. En ze worden uitgebreid gescreend, zoals dat ook bij andere politiemensen.
Want ze krijgen natuurlijk ook informatie te zien die normale burger in principe niet onder ogen krijgt.
Klopt, klopt. Ja. Alle informatie die voor de zaak relevant is, die zij onderzoeken, daar krijgen zij toe.
Hebt u op deze manier al een zaak tot een goed eind kunnen brengen?
We hebben één zaak op dit moment. We hebben nog 2 of 3 zaken in onderzoek. Maar we hebben één zaak die inmiddels bij het Openbaar Ministerie ligt ter beoordeling. En waarin we ook een verdachte hebben aangehouden. En daar wachten we af op het besluit van het Openbaar Ministerie.
Over die zaak moeten we het hebben, want een van de mensen die daar aan meegewerkt heeft, dat is Olaf van der Harst. Die is hier.
Hallo.
Welkom, Olaf.
Dank je wel.
Je hebt net al even een beetje verteld, hè, dat dit eigenlijk een soort jongensdroom is.
Ja, dus wat dat betreft mooi dat ik zo mijn vrije tijd kan besteden.
Want wat doe jij normaal gesproken voor werk?
Ik werk bij een bedrijf wat in logistieke middelen handelt. Nou, dat zeg ik heel raar. Maar daar werk ik als storingsmanager. Dus ik begeleid teams in het oplossen van complexe problemen en het oplossen van storingen.
Ja. Maar goed, jij zit wel in het oplossen dus van complexe problemen.
Exact. Dus dat was ook de link die ik heb naar het onderzoekswerk.
Ja, wat grappig. En jij zei het al, van, ja, je kijkt heel veel politieseries. Daar ligt eigenlijk de basis ook voor dit.
De basis van de interesse. En soms denk je ook mee van, oké, misschien had ik dat anders kunnen doen. Of misschien hebben ze hier wel aan gedacht.
Als jij een krimi zit te kijken, dan weet je aan het begin al wie de dader is bewijs.
Ja, was het maar zo'n feest. Ja, dat weet ik zelfs nu nog steeds niet. Dus
Hoe lang ben je ermee bezig? Vertel eens over dat werk. Hoe werkt dat dan?
Ja, we komen als groep. We hebben een team van 15 personen. We komen 1 keer in de 2 weken komen we bij elkaar. Gewoon om het huiswerk even te bespreken. En waar we ook kijken van wat zijn de volgende stappen die we in de onderzoeken kunnen zetten. Dat duurt ongeveer 3 uur per week. En dan daarnaast krijg je dus huiswerk mee. Dat kan allerlei onderzoeksdingen zijn. En daar heb je dan misschien 4 uur per week wat je eraan besteedt.
Ja, maar is dat dan van ga eens even een tijdje bij die meneer in de voortuin staan? Kijken wat hij allemaal uitspookt?
Dat hebben we nog niet gedaan. Maar tot nu toe is het vaak bijvoorbeeld telefoongegevens uitzoeken. Als we een telefoon te pak hebben gekregen waar data op staat. Kijken wat erop staat. Dat kan van alles zijn.
Ja. Noem eens iets wat je zegt van je zit dan om de zoveel tijd bij elkaar. Noem eens iets wat jij hebt ingebracht daar en waar verder mee aan de gang is gegaan en misschien wel heeft geleid tot het oplossen van die zaak.
Nou, heel specifiek. Hetgene waar ik het meest trots op ben, is we zochten op een gegeven moment hadden we een onderzoek waarbij we een overval op een tankstation aan het onderzoeken waren. En dan hadden we een persoon op op camerabeelden en we wilden weten hoe lang die was. Dus we dachten van oké, hoe krijgen we dat voor elkaar met de camerabeelden? En ik heb bedacht om een meetlat te maken die op dezelfde of op de posities in de camera werd gezet. Dus daarna zijn we met de meetlat in beeld gegaan en we hebben die twee beelden van die we al hadden plus de nieuwe beelden met de meetlat hebben we over elkaar heen gelegd, waardoor we konden zien hoe lang de verdachte precies was.
Ja.
Dus het maken van de meetlat, het ophalen van de beelden, naast elkaar leggen op de computer. Ja, dat hebben we dan allemaal zelf mogen doen.
Meneer Van Maanen, dit klinkt bijna als ouderwets politiewerk gewoon. Zo'n lat maken zelf.
Ja, dat klinkt misschien als ouderwets politiewerk. Maar we hebben natuurlijk ook, dit is een voorbeeld. Maar we hebben gelukkig allerlei andere voorbeelden. Ook van mensen die heel erg ingeschoten zijn in een bepaalde kennis van zaken.
Maar
op digitaal gebied bijvoorbeeld.
Oh, ja, precies, ja.
Geografische analyses maken met allerlei hulpmiddelen die we niet of nauwelijks gebruiken. Kennis van hoe je digitale gegevens kunt ophalen. Een van de medewerkers is ethisch hacker. Dus we hebben zo allerlei ingangen om verder te komen met het onderzoek.
Hoe wordt daar op het bureau verder nagekeken? Als jullie dan bij elkaar, ik neem aan dat dat op het politiebureau gebeurt. Hoe wordt daar door de ervaren mensen naar gekeken?
Ja, de meeste reacties zijn positief. En die zien een aantal mogelijkheden omdat die zaken anders blijven liggen. Dus daar zit ook vooral kracht in. En het is er nu, en dat hoop ik ook eerlijk gezegd, dat het wat verder uitbreidt. Hè? Want we zijn nu is het nog uniek, maar het zou eigenlijk niet uniek moeten zijn. Dus ik hoop dat meer eenheden dit voorbeeld gaan volgen.
Nou, het helpt natuurlijk ook als het succes oplevert.
Ja, ja. Zeker.
Dus u gaat nu zaken, dat wordt door de officier dus bekeken of dat voorgebracht kan worden.
Ja.
Er is ook volgens mij iemand aangehouden. Ben je daar dan ook bij?
Ja, dus op een gegeven moment hadden we verdachten in beeld. Daar wilden we een huiszoeking gaan doen om te kijken of de zaken die hij gebruikte tijdens die overval, of hij dat ook nog had. Dus we zijn bij de huiszoeking
Hoe is dat
geweest
om daarbij te zijn dan?
Ja, heftig. Heel raar. Want daarvoor vindt het aan de keukentafel of aan de bureautafel plaats om te kijken van wat het allemaal is. Dat is allemaal heel op afstand. Je bent gewoon met gegevens bezig. En op het moment dat je die drempel overstapt, kom je iemands huis binnen. En er was ook familie aanwezig. En ja, dan wordt het in één keer, ben je in de privésfeer bezig. En dat vond ik wel heftig, ja.
Ja, maar goed, het geeft dus aan dat ook deze burgers gewoon meedoen eigenlijk van begin tot eind in zo'n zaak.
Volledig, ja. En de kracht zit hem ook vooral dat zij ook de ruimte krijgen om buiten de kaders te denken. En dat is ook dat, zo beginnen we ook een zaak van laat je niet hinderen door kaders van dit mag misschien niet. Dat bewaken wij dan wel. Maar laat vooral je ideeën de vrije loop.
Ja.
En dan kijken we vervolgens hoe ver we kunnen komen.
Maar dat is grappig natuurlijk. Dat hoor je ook vaak in politieonderzoek. Hè? Toch, soms een kokervisie. We doen dit al jaren. Nou, dan zal het op deze manier wel zijn gegaan. Dus een frisse blik is altijd fijn in dit geval.
Heel belangrijk. Ja.
Dus het hangt ook een beetje van af of deze zaak het gaat redden of niet bij de rechter.
Dat is, voor ons is die heel belangrijk.
Ja.
Zeker omdat het de eerste is. Hè. En we zijn nu nog weer met 2 of 3 andere zaken bezig. Dus ik verwacht dat daar ongetwijfeld ook wel een succes uit zal komen. Maar dit is de eerste. Dus daar ben je extra gespinst.
Ja. Ja. Ja, nou goed. En is er veel belangstelling ook vanuit de rest van de politie? Waar zijn ze daarmee bezig in Oost-Brabant?
Nee, maar ik denk dat deze publicaties eraan bij gaan dragen.
Ja. En alweer bezig druk met iets anders?
Zeker.
Kan je er iets over zeggen?
Kan ik er
of luister de verdachte mee? Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Nee, ik kan daar weinig denk ik over zeggen.
Hij voelt zich er ongemakkelijk bij.
Ja. Dus. Dan moeten we het niet doen. We hebben een beeld en een mooi initiatief natuurlijk daar in Oost-Brabant. Daar doen jullie dit. Hartelijk dank voor de uitleg. Jan van Maanen en Olaf van der Harst waren dat samen. Het staat niet bij ons gewone mensen. Ja, ik heb het tegen u. Dagelijks op de agenda en ook niet op het menu. Heel soms misschien in een restaurant. Beetje truffel erover. Ja, en dan bedoel ik dus de echte truffel, hè? Niet die je in de supermarkt haalt. Want dat is vaak nep. Het zoeken naar die truffels, met honden gebeurt dat, is in landen als Italië een oeroude traditie. Maar de truffelzoekers die hebben het al jaren lastig. Het zijn vaak oude mannetjes die dat allemaal precies weten met hun honden. Nou, die sterven uit. Het weer helpt niet mee en er is in Italië nu een heuse truffeloorlog aan de gang. Martijn Burgers is truffelzoeker in Nederland en hij is bij ons in de villa, Sofie.
Ja, en die truffel die doet iets met je, hoor. Ik ben helemaal bijgepraat. Ik weet inmiddels dat de witte truffel ongeveer zo saai is als een witte boterham met pindakaas. Maar dat je nog vele andere soorten hebt. En hij heeft zelf ook de eerste Nederlandse truffelhond. Dexter, waar is hij?
Dexter is thuis.
Van het uitblazen.
Ja.
Vindt Dexter truffels eigenlijk ook lekker?
In principe niet. Maar hij eet ze als hij het zat is. Dan gaat hij ze opeten. Ja.
Dus dan begint hij eraan te knagen.
Dan begint hij eraan te knagen.
Ga lekker zitten hier.
Ja, want om even aan te geven, Martijn, zo'n truffel, zo'n bolletje, zeg maar, wat doet dat? Wat is dat waard?
Ja, prijs variëren tussen de 1000 en de 5000 euro per kilo.
Ja, kijk aan. Dus dat is wel de moeite waard.
Dat is de moeite waard.
Als die hond er een paar opvreet, dat is niet de bedoeling. Nee. Eigenlijk. Hij moet ruiken waar ze liggen en dan aangeven dat ze daar liggen en dan graven jullie ze uit.
Exact.
Ja, dat exact. Is het idee. Truffeljagen wordt het ook wel genoemd.
Ja.
Nou, een hond heb je dus nodig. Wat nog meer? Hoe werkt het?
Je hebt bos nodig en goede afspraken met de mensen waar jij die truffels mag zoeken. En daar komt ook gelijk een heel... grijs gebied voorbij.
Dat zijn landeigenaren waar ze liggen dan?
Ja.
En die geven wel of geen toestemming dus?
Juist, ja. En die hebben vaak al bossen verpacht aan hunters. Die kunnen daar soms al tot 50.000 euro per jaar voor betalen. En je weet precies wat er gebeurt op het moment dat dit jaar in dat bos waarvoor betaald is geen truffel wordt gevonden. Dan gaat die meneer of mevrouw zich verplaatsen naar plekken waar die nog wel ligt.
Ja.
En dan krijg je heel veel hunters op een plekje. Ja, en dan krijg je ongelukken.
Het is een beetje zoals de goudskoorts vroeger, hè?
Ja.
Iemand vindt iets en dan ineens is dat natuurlijk de hotspot en daar wil iedereen dan zijn.
Ja, en in goede seizoenen laat iedereen elkaar met rust. En dan wordt er ook nog wel onderling gehandeld. Van, joh, heb jij nog een kilootje voor mij? Heb jij nog 500 gram voor mij? Want dan kan ik mijn klant tevreden houden. En op het moment dat de schaarste is, zoals de afgelopen jaren... Ja, dan is er echt oorlog.
En waar komt dat door? Is dat een weersinvloed?
De laatste jaren zeker, ja. En klimatologisch verandert natuurlijk het een en ander. Dat weten we allemaal. Maar er zijn nu ook echt wel heel duidelijk seizoensproblemen. Bepaalde truffels houden we echt wel van warmte. Die witte truffel kan best wel wat hebben waar we het nu over hebben. Maar de combinatie van en droogte en hitte, dat is funest. Dan verbrandt het mycelium waar die aan groeit.
Aha.
Ja, en dan wordt die echt heel schaars en heel duur.
En in Italië hebben ze ook te maken gehad met veel regen op een zeker moment. Dus kan dus ook funest zijn.
Jazeker. Ja. Als hij te lang met zijn voetjes in het water zit, dan gaat hij verrotten.
Ja. En je had het net al even over, niet elke truffelsoort is evenveel waard.
Nee, klopt. Nu is het wel zo dat als een bepaalde truffel, zoals nu de witte truffel afgelopen seizoen, heel schaars is, gaan de truffels die nog wel gevonden worden, dat zijn dan vaak zwarte truffel, de melanosporum, brumalen, macrosporum, et cetera. Al die truffelsoortjes, die stijgen enorm in prijs. Dat zijn geen inferieure truffels, maar die witte truffel is hot.
Ja,
en is een beetje zoals de olie- en de energieprijs.
Ja, precies. Gauw die er dus niet meer is, dan gaan ze een treetje lager en dan worden die ook ineens meer waard.
Exact.
Ja. Ja. Jij bent truffeljager in Nederland.
Ja.
Die liggen hier dus ook?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Want er zijn niet heel veel truffeljagers in Nederland, denk ik.
Gelukkig niet.
Er zullen geen slapende honden wakker maken.
Nou, ik train de honden daarvoor.
Ja, ik bedoel, mensen die denken, als je daar 50.000 euro mee kan verdienen, dat is misschien nog een leuke hobby.
Ja, nee, zeker. En dan moeten ze zeker bij mij op les komen. Maar ja, die plekken zijn natuurlijk wel een beetje spannend en geheim. Mm. En ik maak ook hele goede afspraken met landeigenaren. Maar ik vind het leuk voor het onderzoek.
Maar hoe weet je dat het er is dan? Dan is het echt een kwestie van met die hond het bos ingaan en afwachten of hij wat vindt?
Nou, het is ook een stukje... Ik geef het een hele wetenschappelijke benadering. Er zijn een aantal factoren belangrijk. Er moet kalk in de bodem zitten. De goede grond, de goede waterstromen. De bomen moeten op een zekere afstand van elkaar staan. En die grond mag absoluut niet zuur zijn. Ja, dan moet je echt wel op onderzoek uit. Ja. En kilometers maken.
En je moet ze dus ook herkennen, want ik noem jou nu een aantal termen, hoor ik jou noemen. Dat vergt ook wel enige studie.
Nou, dat vind ik, wat ik niet weet, en ik heb heel veel truffels gevonden die ik echt niet wist, die geef ik aan Naturalis, die onderzoeken ze voor me, die maken daar gelijk een database van, dan weten we ook precies wat er gevonden wordt.
Oh, dus die zit elk weekend lekker met pasta truffels erop?
Ja, en ik geloof niet dat ze allemaal bewaard worden, nee.
Oké. Okay. En die hond, dat blijft natuurlijk ook een interessant ding, hè? Want welke honden zijn daarvoor geschikt?
Nou, bijvoorbeeld in Hongarije werken ze met de Vizsla. Vizsla is echt een tophond hiervoor.
Maar wat is dat voor hond?
Dat is een jachthond, maar die kun je op heel veel disciplines trainen. Dus ook op het zoeken naar truffels. In Italië gebruiken ze de Lagotto Romagnolo. Een kleine hond, een krullenbolletje. Het lijkt een beetje op een labradoedel. De grote prijswinnaars zijn vaak de vuilnisbakkies. Maar die mogen ook vaak niet meedoen aan dat soort exclusieve wedstrijden.
Maar waarom zijn die zo goed erin?
Nou, zeker als die honden van de straat komen. Er is een meneer in Australië, die zoekt ze alleen met straathonden. Dus echt, vind ik, heel goed initiatief. Ja, die zijn gewend om te scharrelen voor een kostje. En als ze daar ook nog een koekje voor krijgen, onthouden ze het wel. Maar je kunt iedere hond leren. Ik heb een Amerikaanse Stafford en die doet ook perfect.
En dan even die situatie in Italië. Ik zei het aan het begin al, dat loopt daar een beetje uit de hand.
Ja.
Hè?
Ja, niet alleen in Italië. Maar in Italië is nu dan echt prominent in beeld gekomen. Kijk, daar is er al jaren schaarste. En je moet je voorstellen dat heel veel hunters betalen heel veel geld om in een bos te mogen zoeken. Ja. Het gaat om bedragen soms van 50.000 euro per jaar. Op het moment dat daar geen truffel is, dan gaan die mensen zich verplaatsen.
Ja. Nou, dat vertelde je. Dan gaan ze elkaar. Ja. Want ik heb ook eens een prachtige documentaire gezien over die truffle hunters. Dat zijn vaak van die oude mannetjes.
Ja.
Die doen dat al jaren, maar die gaan op een gegeven moment natuurlijk dood. Hè. Die hebben dat niet, het geheim niet doorverteld aan de opvolgers.
Nee, klopt. Ik heb hem ook gezien. Het is een prachtige documentaire.
Ja.
Dus in goede jaren kom je hunters tekort. Eerst van is een Hongaarse hunter die werkt met 4 mensen op ZZP-basis die voor hem werken. In het goede jaar kan hij er wel 10 gebruiken om de truffels uit de grond te krijgen. Dit jaar baalt hij dat hij ze heeft.
Ja.
Want hij kan ze niet betalen.
Maar Hongarije is ook een land waar in principe veel truffels
zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik durf wel te beweren dat 70% of 80% van de witte truffel, de magnatum, die in Italië hot is, dan noemen ze hem Alba-truffel. Dat die uit de landen rondom Italië komen. Ja. En helemaal niet meer uit Italië zelf.
En wat gebeurt er? Want ik las een verhaal, wij lazen een verhaal in Trouw over die truffeljacht in Italië, die dus uit de hand loopt.
Ja.
Wat doen ze allemaal om elkaar een kopje kleiner te maken?
Nou, elkaars honden vergiftigen. En dat is natuurlijk wel, dat is best wel ernstig.
Oh.
Ja, dat is helemaal niet leuk. Heel ludiek is, dat vind ik ook nog wel grappig, als je een dwaalspoor aanlegt voor je concurrent. Dus met truffelolie. Je hond het verkeerde bos insturen. Dat is niet echt.
Nee, maar dat mag eigenlijk ook niet, maar dat is dan nog een vrij nette manier.
Ja, maar er zijn speciale kapjes voor honden te koop. En dat doen ze niet voor niks. Ze vergiftigen elkaars honden. Ja. Ja.
Nou, dat is niet
en
zo
dat
fijn.
Komt ook weer voort uit afspraken die grote handelaren hebben met de hunters. Die maken prijsafspraken. Als je dit jaar 5 kilo vindt voor mij, dan krijg je 2000 euro per kilo. Maar als je 4 kilo vindt, dan krijg je nog maar 1000 euro per kilo. Dus iedere hond is een concurrent van je.
Ja,
ja. Ja.
Heb jij zelf ook wel eens negatieve dingen ervaren bij het zoeken naar truffels?
Niet heel negatief. Wel dat mensen beslag leggen op een gebied wat ik voor die mensen zelf heb gevonden. Dat wordt vervelend. En dan word ik gebeld door een landeigenaar. Meneer, u mag hier niet meer zoeken. Terwijl ik zelf dat gebied heb opgespoord.
Ja, ja.
Ja, weet je.
Omdat hij dan met iemand anders zaken kan doen.
Precies. Dus dat vind ik, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik ga toch liefst op zoek naar nieuwe gebieden. Dat vind ik veel leuker. Ja. Ik ben toch een pionier.
Hoe vaak eet je het, truffel?
Ja, ik ben kok van beroep, dus ik ben verplicht om het vaak te eten. Maar toch wel elke week een keertje. Ik heb ze ook altijd wel liggen. En zeker nieuwe soorten. Als ik nieuwe soorten vind, dan wil ik dat ook ontdekken. Ja.
Ja. Interessant, want ik zei het aan het begin al. Ja, niet iedereen zal het vanavond op menu hebben thuis.
Nee.
Omdat het gewoon ook best wel duur is. Je hebt natuurlijk ook heel veel nep truffel in de supermarkt.
Ja, en dat is ook een beetje een valkuil voor mensen. Ik verkoop veel truffels. Van, het ruikt fantastisch, maar als ik het dan proef, het zit er weinig smaak aan. En in Frankrijk zeggen ze dan, het gaat om le fragrance. Het gaat om de geur, de neus.
Ja.
Eigenlijk moet je een potje truffel, echte truffels, onder een kaarsstolpje neerzetten. Daar tijdens de maaltijd de stolp ervan afhalen. En dan tijdens het eten die truffel ruiken.
Okay.
Dan heb je maximaal genot. Ja. Er zit weinig smaak aan. Het smaakt naar een champignonnetje. En die truffelolie, die smaakt naar truffel. Maar dat is nep. Dat is van aardolie gemaakt.
Ja, hebben ze gewoon allemaal
best lekker, maar het is geen truffel.
Spullen doorheen gedaan dat het lijkt op een truffel.
Ja.
We weten iets meer over de truffel en de achtergrond van die truffeloorlog die op dit moment in Italië gaande is. Ja. Dankzij Martijn Burgers, truffelzoeker te Nederland. Hartelijk dank voor je verhaal.
Heel graag gedaan.
Max. Terug naar
We gaan terug naar 21 februari 1965.
Villa
VDB. Op die dag werd dus de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X doodgeschoten tijdens een toespraak in de wijk Harlem in New York.
Malcolm X, de schrik van blank Amerika. Zwarte leider die het geweld tegen de onderdrukkers niet wenste te schuwen.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam. Is criminal.
Hij geloofde niet in de vreedzame politiek van zijn tijdsgenoot Martin Luther King. Malcolm X was een radicaal.
We're non-violent with people who are non-violent with us. But we are not non-violent with anyone who is violent with us.
Malcolm X begon zijn leven als een tweederangs burger. Maar door zelfstudie veranderde hij in een bevlogen verkondiger van de islam en strijder voor gelijke rechten van de Afro-Amerikanen. Toch zouden zijn eigen moslimbroeders zijn grootste vijanden worden. Toen Malcolm X de racistische en antisemitische visie van de Amerikaanse zwarte moslimbeweging afzwoer, werd er door enkele van hen in New York neergeschoten.
En in de villa is Nikita Krauwel, onderzoeker bij Black Archives. Dat is een archief dat aandacht geeft aan verhalen uit de zwarte geschiedenis. Hartelijk welkom. We hoorden het net al even. Hè? Vermoord zou die zijn door leden van de moslimbeweging, waar die lid van was geworden. De afgelopen jaren, en beginnen maar gelijk even bij het laatste nieuws, is die zaak weer heropend.
Ja, dus het is ook nog iets voorbarig om nou precies te zeggen wat er daadwerkelijk is gebeurd. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de moord destijds, waarvan 1 ook daadwerkelijk aangaf, hij werd op de tijdens een soort van vlak na het incident werd hij opgepakt. En hij had ook eigenlijk, hij kon niks erover zeggen. Hij was duidelijk dader. Er zijn daarna nog 2 andere mannen opgepakt. En zij hebben eigenlijk altijd gezegd dat zij onschuldig waren. Dat zij het niet hadden gedaan. Maar ze waren ook leden van de Nation of Islam. Ja. Dus vandaar dat er werd gedacht van, nou, dat zal wel kloppen.
Ja, want dat is die organisatie waar hij zich bij had aangesloten, Malcolm. Ik zeg zij steeds, ik zei vroeger altijd Malcolm X. Wat moet jij eigenlijk zeggen?
Ik zeg zelf Malcolm X. Ja, maar dat is misschien wat meer de Amerikaanse.
Oké, nou goed. Met een X in ieder geval. Waarom stond die X er eigenlijk? Dat is ook nog een verhaal.
Ja, dus Malcolm heette van origine Malcolm Little. En toen hij tijdens zijn tijd in de gevangenis in aanraking raakte met de islam en hij wilde zich bekeren, toen heeft hij zijn achternaam, vlak nadat hij vrij kwam, heeft hij afgezworen, omdat hij dat dat was de achternaam die hij had gekregen of zijn voorouders hadden gekregen tijdens slavernij. En nou, die achternaam wilde hij niet meer dragen. En het was gebruikelijk dan, als je je aan wilde sluiten bij de Nation of Islam, dat je de X nam in plaats van je achternaam, totdat je bepaalde kennis had over je geloof, of dat je je zo dicht voelde tot de islam, dat je ook daadwerkelijk een andere naam kon aannemen. Dat heeft Malcolm ook gedaan, maar hij was voornamelijk bekend als Malcolm X.
Want daarna kreeg je dan zeg maar je moslimnaam.
Ja, precies. Toen Malcolm op bedevaart ging naar Mekka in 1964, daarna heeft hij ook echt zijn naam veranderd, of werd hij ook in zijn eigen kring wat meer bekend als El Hajj Malik El Shabazz. Dus dat was een echte naam.
Dat is het verhaal dus van die X. Toch even terug nog naar die moord. Hè? Want de Nation of Islam, waar hij dus bij aangesloten was, maar later ook weer afstand van nam. Dus die konden dat niet verkroppen en dat zou dan het motief zijn geweest.
Ja, dat was dus in eerste instantie wat er werd gedacht. En de dader die dit ook echt heeft gedaan, gaf dat ook aan, dat ja, het feit dat Malcolm zich afscheidde van de Nation en dat hij ook de leider van de Nation of Islam ging bekritiseren, dat zat hem heel erg verkeerd. En met hem ook de daders die hij zelf aanwees die het hadden gedaan. Ja. Dus dat was echt reden volgens hem dat zij op eigen initiatief, ook nogmaals volgens hem, die moord hadden gepleegd.
Ja. Wat was de reden dat hij weer afstand nam van die Nation of Islam?
Er waren verschillende redenen voor. 1 was dat Malcolm X vond dat de Nation zich meer moest uitspreken over bijvoorbeeld geweld richting de Nation of Islam, maar ook over andere onderwerpen. Hij was het ook oneens met leiderschap. Leider van de Nation of Islam. Hij Hij had een aantal buitenechtelijke kinderen. En dat vond Malcolm X dat niet kon binnen de Nation of Islam. Want dat paste niet in het geloof. Door de verschillende redenen. En ook doordat Malcolm zich wel meer ging uitspreken. En daar was de Nation het niet mee eens. Ontstond er eigenlijk een breuk. Van beide kanten wel. Ja, ja. En uiteindelijk heeft Malcolm daar dus echt wel afstand van genomen. Ja.
Je zei het al, want hij is eigenlijk tot die islam bekeerd toen hij in de gevangenis zat. Dat was voor inbraak en zo. Dus hij heeft een aantal jaren toen vastgezeten. En toen is hij zich aan gaan sluiten bij die Nation of Islam. Het is natuurlijk een enorm verhaal. Dus we moeten daar een beetje in stappen doorheen. Dat werd net ook al even genoemd. Kijk, een andere belangrijke figuur in die tijd was natuurlijk Martin Luther King. Die een hele andere manier van, laten we zeggen, de zaak over het voetlicht krijgen voorstond dan Malcolm X. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, dus dat werd net ook al inderdaad genoemd. Martin Luther King en mensen in de burgerrechtenbeweging met hem. Zij geloofden heel erg in vreedzaam, geweldloos verzet. En hun doel was vooral om binnen de wetten en binnen de samenleving van Amerika verandering door te brengen.
Dus binnen de bestaande contouren die er zijn. Ja.
Precies. En onderdeel daarvan was dus dat zij ook integratie zagen als iets goed. Dus de mogelijkheid van zwarte mensen om dezelfde rechten te krijgen en in de samenleving te integreren. Om het even zo heel kort af te noemen. Malcolm X zag daar dus niet zoveel in.
Die was ook zelfs tegen interraciale relaties.
Ja, hij had best wel een aantal standpunten. En dat kwam vooral uit het feit dat hij dus zich meer wilde focussen op zwart nationalisme, zoals je dat noemt. Dus echt de onafhankelijkheid van zwarte mensen op het economisch, politiek, sociaal gebied. Dus dat zij zich zoveel mogelijk van de witte samenleving zouden kunnen afscheiden. En dan binnen hun eigen gemeenschap heel erg onafhankelijk konden worden. Zodat je een hele bloeiende, welvarende gemeenschap kon opbouwen. Dat was het idee dat hij bij zich droeg.
En geweld daarbij gebruiken, dat kon ook, vond hij.
Ja, het is dus complex. Dus het is niet zozeer dat hij zei, hij was niet voor geweld, maar het was meer dat hij zei, we moeten niet in het oog van wit racistisch geweld geweldloos blijven. We moeten onszelf wel kunnen verdedigen. Dat was eigenlijk wat hij zei. Dus dat je jezelf kon verdedigen. En dat zei hij dan in de termen by any means necessary. Dus op wat voor manier dan ook. Niet zozeer dat je zelf geweld moet uitvoeren, maar wel dat je jezelf moet kunnen beschermen als jij wordt aangevallen. Of als jouw gemeenschap wordt aangevallen. Mm. Dus daarin verschilde zij echt heel erg met hun kijk, de manier van aanpak, Martin en Malcolm.
Ik heb ooit eens, ik weet eens niet meer welke talkshow het was, maar daar zaten ze dan allebei in een talkshow volgens mij. En hoe gingen zij met elkaar om, die twee?
Ja, ze hebben elkaar niet zo heel vaak ontmoet. Ze communiceerden niet echt, maar ze zeiden wel dingen over elkaar als daarom gevraagd werd. Of soms verwezen ze naar elkaar een beetje subtiele termen.
Maar niet positief.
Nee, ze waren echt kritisch op elkaar. Ja. Omdat vooral over dat dus ook van Martin vond echt dat Malcolm en mede-activisten van Malcolm te ver gingen. Hij vond dat je niet geweld moest oproepen of zelfverdediging moest oproepen. En was ook heel erg kritisch over dat idee van zwart nationalisme. Nou ja, omgekeerd was Malcolm bijvoorbeeld heel kritisch over het samenwerken met witte activisten. En geld ontvangen bijvoorbeeld van witte activistische groepen. Dus heen en weer waren ze heel kritisch op elkaar.
Malcolm X, later kan je zeggen wel wat milder geworden uiteindelijk. Maar totaal anders dan Martin Luther King. Hij is maar 39 jaar oud geworden. Wat heeft hij bereikt voor het zwarte verhaal, zeg maar, in Amerika?
Hij is dus, ideeën die jij had, bijvoorbeeld over een aantal die ik net al noemde, dat je economisch bijvoorbeeld zelfstandig bent, maar ook dat je trots op jezelf kunt zijn. Dus de Black Pride, laat maar zeggen. Ideeën over dat je voor jezelf opkomt, die werden destijds best wel bekend, vooral onder de Black Power beweging die na de moord van Malcolm opkwam. En die hebben zich dus ook wel ontwikkeld en er zijn nog steeds zwarte activisten in de VS, maar ook buiten de VS, die dat nog steeds belangrijke ideeën vinden die nog steeds vandaag de dag kunnen worden nageleefd. Dus op die manier heeft hij echt wel invloed gehad over hoe zwarte activisten denken over zichzelf, maar ook zwarte mensen in het algemeen.
Ja, want bijvoorbeeld met de opkomst van de Black Lives Matter beweging, wordt zijn naam dan ook genoemd nog?
Ja, zeker. Ja, dus ik denk dat wij hier misschien iets meer bekend zijn met Martin Luther King, maar Malcolm X is echt een figuur dat echt nog wel wordt genoemd. Er zijn op sommige plekken in de VS mooie muurwerken van hem. Dat is nog een figuur dat echt wel, vooral onder sommige zwarte activisten, echt wel bekend is.
Maar niet op mokken en t-shirts.
Nee, dat denk ik niet.
Ik vraag me ook af of je dat moet willen, misschien wel.
Ja, dat is ook een vraag, denk ik.
Ja. Nikita, dankjewel voor het verhaal over deze belangrijke figuur in de Amerikaanse historie, maar zeker ook in de geschiedenis van de zwarte mensen in Amerika. De burgerrechtenactivist Malcolm X is vermoord op 21 februari 1965. U hoorde Nikita Krauwel van het Black Archive. We praten over tatoeages, Sophie. Wie heb je daarbij je?
Joey Bone staat naast me. En ik zei al tegen hem, volgens mij is alleen jouw gezicht nog vrij. Want hij is helemaal getatoeëerd. Hij is ook tattoo-artist. In zijn handen een prachtig kinderboek. Komt Joey, we gaan samen naar binnen lopen. Ja, nou was er heel veel te doen, hè, om die sensitivity readers, die de kinderboeken van Roald Dahl hebben doorgespit op woorden die niet konden. Zijn die bij jou dan ook langs geweest?
Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel van meegekregen. Ik vind het wel spijtig om te horen. Als je merkt dat tegenwoordig wordt toch wel veel dingen gecanceld. Hoort wel echt bij de tijd van nu. Maar ja, jammer dat kinderen niet meer zo mogen voelen. En hun eigen meningen en hun eigen bevindingen mogen plaatsen in een boek.
Maar jij hebt ze niet gezien, de proeflezers?
Nee, gelukkig niet.
Staan er woorden in die misschien niet kunnen? Of,
nou, ik heb net gehoord dat Koninkrijk van de luie dieren niet mag. Luie is ook niet goed.
Luie is ook niet goed. Want er staan luie dieren ook in het boek.
Ja, hele luie dieren.
Wat is een luie dier?
Luie dieren zijn eigenlijk meer, heb ik het als een beetje humor gebracht, voor hele langzame dieren.
Ah, ja. Een schildpad of zo.
Een schildpad, slakken.
Mag misschien ook niet meer slakken.
Nee, hoe?
Die worden
gecanceld.
Ja, de slakken niet, maar de mensen die dan daarover spreken. Ja, goed, het is me allemaal wat. Joey Bone, tattoo-artiest, schrijver ook dus van dat kinderboek Papa Ink. Dat gaat over een bonkige zeeheld vol tatoeages. Dat is de hoofdpersoon, hè?
Klopt.
Vertel eens het verhaal.
In principe is het eerste verhaal. Papa Ink is inderdaad, zoals je zegt, een hele grote, sterke man vol getatoeëerd. En iedere avond voordat hij zijn dochter naar bed brengt, vertelt hij eigenlijk een uniek verhaal over zijn tattoos. Aan de hand van zijn tattoos.
Ja, precies. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak. Maar ja, goed, je hebt er zelf ook heel veel. Ja. Dus elke tattoo heeft ook een verhaal natuurlijk.
Ja, eigenlijk voor de meeste mensen wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook een hele grote groepering die gewoon een tattoo zetten omdat ze het mooi vinden.
Gewoon een broodrooster of zo op je...
Ja,
bovenop.
Gewoon net als je van broodjes houdt. Maakt niet uit. Maar goed, veel kleurrijke tattoos. Mensen met een verhaal. Ik denk dat echt 90% mensen wel een verhaal te vertellen hebben aan de hand van een tattoo. Ja, en des te mooier maakt het dan dat je ook een uniek verhaal kan vertellen aan je kinderen die toch met vragen zitten.
Het is natuurlijk ook, want dit is dan een bonkige zeeheld. Nou ja, dat was vroeger ook de groep mensen die had ze.
Dat vond ik juist leuk om dat terug te brengen als een beetje stereotyperen. Ja. Want dat is het niet meer nou, hè, op dit moment.
Zeehelden, criminelen misschien. Ja. Beetje asociaal volk, zeg maar. Werd ook
ja, ruig volk.
Ja, ruig volk, ja. Ja. Kampers, dat soort dingen. Ja. En tegenwoordig is het echt overal natuurlijk.
Ja, ik heb me een aantal jaren geleden ingelezen dat al op dit moment 1/3 van de wereldbevolking is getatoeëerd. Dus het is eigenlijk, ik vind het eigenlijk gewoon normaal.
Ik ben een uitzondering begrepen.
Ja? Ja? Nou goed, je kunt een afspraak maken naar de zending.
Ja, nou laten we er eentje live doen nu.
Ja, een punt.
Ja, precies. We bepalen nog even waar die dan komt, de punt. Ja. Nee, maar je ziet het natuurlijk om je heen en zo. Kijk naar het voetbalveld. Ik bedoel, vroeger had je af en toe eens iemand die had een anker op zijn bovenarm. En nu is iedereen volgetatoeëerd.
Ja, klopt. En zeker de voetballers en zo. Die hebben toch wel mogelijk gemaakt dat mensen, en buiten ook de shows op tv over het tatoeëren, dat steeds meer mensen tattoos gingen accepteren. En voor nu merk je gewoon dat alle groeperingen, mensen, advocaten, dokters, je ziet ze allemaal met tattoos, met sleeves, met grote stukken.
Maar het is van jou ook dus hoe moet ik dat zien dan? Een opvoedkundig iets om daar nu ook in een kinderboek al over te beginnen?
Nou, ik merkte vooral, ik ben zelf vader van 3 kinderen. Ik merkte vooral dat mijn kinderen vaak vragen hadden. Hè? Ik sta toch echt voor 90% van mijn lichaam vol getatoeëerd en met heel veel kleuren. Mijn kinderen vroegen vaak dan van, hey papa, waarom heb je dan dit of dat getatoeëerd? En dan ging ik dan een verhaaltje over vertellen. En nou ja, goed, 's avonds voordat ik de kinderen naar bed bracht, ging ik een boekje voorlezen. En dan heb ik het echt over de oude boeken waarin iedereen nog vaak van voor is gelezen. Van Rupsje Nooit Genoeg, Dikkie Dik, noem het maar op.
Ja. Nou ja, Roald Dahl bijvoorbeeld, die dus nu in is, weer in het nieuws is.
Ja, en ja, ik vond het, het waren altijd de hele saaie, zelfde verhalen voor mij, naar mijn mening. En ja, goed, een tattoo is toch wel iets waarin Ja, dat is ook wel iets van nu.
Vertel eens een verhaal. Want wil, ja, ik zie, je hebt nu een trui aan en zo. Ik vraag ook niet om dat nu uit te trekken. Maar ik zie wel boven bij je hals ook een hele mooie kleurige tattoo.
Ja, wat, klopt. Ik heb bijvoorbeeld een sleeve helemaal vol met kleur met piraten.
En wat is daar het verhaal dan achter? Wat heb je aan de kinderen verteld?
Eigenlijk zit daar het verhaal in. En dat heb ik natuurlijk voor de piraten een beetje geromantiseerd.
Eigenlijk ben jij die piraat dus, hè?
Een soort van, ja. En met mijn werk, ik doe eigenlijk wat ik wil. Ik vind mijn werk het mooiste beroep wat er is. En voor mijn gevoel heb ik daardoor een vrij leven. En als ik kijk naar piraten, en piraten hebben voor mijn gevoel een vrij leven. Ze gingen schip varen, ze gingen overal naartoe waar ze maar willen, schatten zoeken. En ja, dat, het gevoel dat ik dat wel heb met mijn beroep. Vandaar dat ik eigenlijk zo'n sleeve heb gezet.
Ja. Wanneer had jij je eerste tattoo?
Toen was ik 15.
En dat mocht van je ouders ook?
Ja, ik was geslaagd voor school, voor mijn MBO en VMBO-T, sorry, Jezus. VMBO-T en toen mocht ik kiezen uit een trui of een tattoo.
Okay.
En ja, ik weet nog wel, toen ze dat vroegen, toen werd ik helemaal rood en kreeg ik helemaal benauwd. Want ja, ik was als kind zijnde al helemaal gefascineerd over tattoos. Dus ja, toen ik dat hoorde, toen was het echt... Mijn ouders konden het toch niet verbieden. Ze wisten, zodra ik 16 was, zou ik een tattoo nemen. Ja. En nou ja, goed.
Want is dit... Ja, goed, want mensen die dit gesprek horen, zijn ook mensen die vinden het helemaal niks. Hè? Dus die zeggen van, hoe lang mijn kinderen erbij wegblijven... Dus ja. Dit is niet een pleidooi aan kinderen van, ga ook maar tattoos zetten zo vroeg mogelijk.
Nee, dat is het niet. Maar ja, goed, dat is met alles natuurlijk. Je hoeft het ook niet mooi te vinden. Maar het is wel op dit moment iets om je echt als mens uniek te maken. Je kunt echt jezelf uiten door middel van een tattoo. We hebben allemaal social media en we doen allemaal heel veel moeite om onszelf te uiten. Om uniek te zijn. En daardoor dragen we allemaal steeds meer uniekere kleding. De kleding wordt alleen maar duurder. Om er maar als een fashion icon bij te lopen. En ja, een tattoo is daardoor het enige eigenlijk wat jou uniek maakt.
Ja. Heb je het vakje zelf ook aangeleerd?
Want
je moet ook kunnen tekenen natuurlijk.
Ja, ik heb eigenlijk altijd getekend. Ik heb tekenen ook altijd heel erg leuk gevonden. Daar kon ik ook echt mijn ei in kwijt. En het is eigenlijk, ik heb een opleiding gedaan voor verpleegkundigen. En tijdens mijn derde leerjaar ben ik in de zomervakantie heb ik een setje gekocht online van mijn stagevergoeding. En toen ben ik gaan tatoeëren op mijn zolderkamer.
Op jezelf?
Op mezelf, op mijn vader.
Okay.
En ja, dat is eigenlijk zo gekomen. Het ging snel, het was mooi. En mijn vader liet het weer zien aan hun vrienden. En die vrienden zeiden, oh, hij mag mij ook een tattoo zetten. En binnen een maand of twee had ik mijn eigen hokje waar ik kon tatoeëren.
En nu een eigen kinderboek, Papa Ink.
Ja.
Maar begrijp je dat je ook bezig bent met een tv-serie hierover?
Nee, het is eigenlijk begonnen als het idee voor een tv-serie. Daar hebben we eigenlijk zoveel ideeën voor klaargelegd. Daar hebben we toen met Gert Verhulst mee aan tafel gezeten. Die was razend enthousiast.
Uit België, van Studio 100.
Klopt. Die was razend enthousiast. En tegenwoordig heb je gewoon ontzettend veel geld nodig om daar een start voor te maken. En zijn animatieteam in Australië, meen ik, die vond het nog een beetje te controversieel om te beginnen, om daarin te investeren in zo'n programma. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we beginnen gewoon bij een kinderboek.
Okay, en hou hem in de gaten, hè? Want dat hij niet volgende maand ineens toch zelf begint met zo'n film.
Ja.
Gewoon de royalties moeten wel naar jou. Joey, dankjewel. Dat boek Papa Ink, dat is vanaf nu verkrijgbaar, maar mensen kunnen ook een geschreven recensie-exemplaar winnen. Daarvoor moeten ze even naar onze Instagram, @villavdb, streepje eronder, omroep Max. En mensen die ons volgen, en misschien moeten ze een foto sturen van hun eigen tattoo, dat is leuk. We gaan in ieder geval twee van die boeken verloten. Ja, en misschien als jij in een goede bui bent, ook nog een kleine tattoo of zo kunnen we erbij doen.
Ja, op dit moment heb ik ook een actie lopen. Een actie voor €2000.
€2000?
Als je een mooie review achterlaat bij mij op bob.com, Papa Ink.
Okay. Kijk aan. Nou, het komt allemaal goed. Mensen moeten maar even zoeken en dan gaan we die boeken verloten. Dank voor het gesprek en succes met alles wat je doet.
Villa VDB.
Een programma van Max.